Amen. Prijs de Heer.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Van de week hadden we een broeder in de training. Ik mocht deze week in Engeland zijn, in de training. En er was één broeder, die sprong eruit, die gaf telkens antwoord. En de broeder die voor stond, zeg ik, halleluja.
Amen.
Deze broeder is levend. Ik zal zijn naam niet noemen, maar nu is het fout. En dan was het weer goed. Hè? Maar prijs de Heer. Hij was levend. En dat is wat we moeten zijn. Levend. Levend. Hoofdstuk 5 tot en met 8 van Romeinen. De kern van de Bijbel. Als we denken aan de kern, dan moeten we ergens doordringen. Doordringen tot het diepst van het wezen.
Amen.
En om door te dringen tot iets dieps van het wezen, bijvoorbeeld bij beenmerg, dan moet je het bot breken. Hè, maar bij een perzik, die moet je hem openpellen om tot de kern en de pit te komen. Je moet hem afschillen om tot de kern te komen. Nou, de kern van de Bijbel is de lijn van leven en de lijn van dood.
Amen.
Daar gaat de Bijbel over. En deze lijn van leven, die eindigt in het Nieuw Jeruzalem. En de lijn van dood, die eindigt in de poel van vuur.
Amen.
Dat is de voleindiging van deze lijn.
Amen.
In het begin zien we het zaad en we zien ook de voleindiging.
Amen.
En we zien in Romeinen 5 tot en met 8, zien we ook die twee dingen terugkomen. Leven en dood.
Ja.
En we zien in het Nieuw Jeruzalem zien we een troon. Een troon die is van jaspers. Openbaringen 21:11 zegt dat God is jaspers. Maar we zien ook dat die stad een muur heeft. En die muur heeft jasperstenen als muur. Die samen gebouwd zijn. En we zien dus eigenlijk dat van openbaringen naar die muur is een stroom van leven. En die leven dit eindigt uiteindelijk in die muur. En die muur, dat zijn kostbare stenen. En deze kostbare stenen worden op een speciale manier gevormd. Magma met de juiste positie, met de juiste druk en met de juiste temperatuur zorgt ervoor dat er edelstenen gevormd worden. En deze edelstenen, die zijn die muur. Die muur is van jaspers, net als dat God jaspers is. Dus er komt een stroom vanuit de troon waarop wij moeten zijn. De straat of de weg van het leven. En die vormt ons en die maakt ons en die transformeert ons tot die muur. Halleluja, prijs de Heer. Wij mogen die muur zijn. Maar we weten ook wel dat Satan ons probeert te misleiden. Dat hij al zijn werk heeft ingezet om ons te misleiden. En om te zorgen dat we niet tot de kern van de Bijbel komen. Dat we niet tot die lijn van leven komen. Dat is zijn doel. In 1 Korinthe 3 vers 12 staat, als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven.
Amen.
Dus kennelijk kan je bouwen met materialen die niet geschikt zijn voor de bouw van deze stad. Of van de stad waarin we willen voleindigen.
Amen.
Bij de voetnoot, bij 1 Korinthe 3 vers 12 staat, hout, hooi, stro duiden op de kennis, realisatie en verworvenheden die voortkomen uit de natuurlijke achtergrond van de gelovigen. Zoals het jodendom of andere religies, filosofie of cultuur en de natuurlijke manier van leven. Die voornamelijk in de ziel zit en het natuurlijke leven is. Hout betekent in tegenstelling tot goud de aard van de natuurlijke mens. Hooi betekent in tegenstelling tot zilver de gevallen mens, de mens van het vlees, die niet door Christus is verlost of wedergeboren. En stro betekent in tegenstelling tot edelstenen het werk en het leven dat voortkomt uit de aardebron en niet is getransformeerd door de Heilige Geest. Al deze waardeloze materialen zijn het product van de natuurlijke mens, van de gelovigen, samen met wat ze uit hun achtergrond hebben verzameld of opgedaan. In Gods economie zijn deze materialen alleen geschikt om verbrand te worden.
Amen.
Dus dat is zeg maar een waarschuwing aan ons, dat we moeten leren om op die lijn van leven te zijn. Op die gouden weg. Die weg is goud. Dat is Gods natuur. En zijn verlossingswerk. En die kostbare stenen is zijn transformatiewerk. Het werk wat hij in ons doet. En wat hij in ons nodig heeft om ons te maken tot die stad. In Openbaringen 2:20 staat, in de gemeente in Thyatira. Maar ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan. En zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. En hier bij de voetnoot staat, de vrouw hier is dezelfde als degene die door de Heer is geprofeteerd in Matthäus 13. Daar voegde de vrouw suurdesem, wat slechte, ketterse en heidense dingen betekent, toe aan het meel. Dit meel staat voor Christus, aangeduid als het meeloffer voor de bevrediging van God en de mensen. Dus hier wordt eigenlijk de slechte dingen vermengd met het goede. Hetgeen wat God verlangt, Christus, wordt vermengd met deze slechte dingen. Daarom roept Paulus ons op om ook gewoon, laten wij dan feest vieren, niet met oud zuurdeeg, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Amen. De titel van deze boodschap is, de lijn van het leven en de lijn van de dood in hoofdstuk 5 tot en met 8 van Romeinen. Romeinse cijfer 1. We kunnen hoofdstuk 5 tot en met 8 van Romeinen de kern van de Bijbel noemen, omdat deze hoofdstukken het volledige thema van de Bijbel op een specifieke en gedetailleerde manier tonen. In A staat, deze twee sleutelwoorden, leven en dood, worden herhaaldelijk vermeld in Romeinen 5 tot en met 8. Het leven en de dood vormen twee tegenovergestelde lijnen door hoofdstuk 5 tot en met 8 heen. De lijn van het leven en de lijn van de dood, die tonen dat de mens zich in een driezijdige situatie tussen God en Satan bevindt. Tussen het leven en de dood. En die driezijdige situatie zien we hier al in Genesis. De boom van het leven en de boom der kennis van goed en kwaad. En kennis van goed en kwaad zijn eigenlijk een hele misleidende term. Want het is eigenlijk dat God zei, ten tijde dat u van die boom eet, zult u sterven. En dat is, eigenlijk is het de boom van dood. Het is de boom die de dood voortbrengt. Alleen deze drie, kennis, goed en kwaad, zijn als het ware drie zusters van één familie die samenwerken om bij jou de dood binnen te brengen. Dus kennis en goed, dat lijkt heel aantrekkelijk. Maar kennis en goed behoort tot dezelfde categorie. En het is dus niet, onze keuze is niet tussen goed en kwaad. Onze keuze is tussen leven of dood. Alleen achter kennis, goed en kwaad, schuilt de dood. Dus de voorkomen is heel aantrekkelijk. Maar de werkelijkheid daarachter is niet zo aantrekkelijk. Ja, amen. Onder punt B staat, de boom van het leven en de boom van kennis, de boom van de dood, resulteren in twee lijnen. De lijn van het leven en de lijn van de dood. Die door de hele Bijbel heen lopen en in het boek Openbaringen eindigen. Het leven begint met de boom van het leven en eindigt met het Nieuw Jeruzalem. Als de stad van het water van het leven met de boom van het leven. Het licht van het leven en de heerlijkheid van het leven. De dood begint met de boom van kennis en eindigt met de poel van vuur. Dus eigenlijk moet ik er deze lijnen ook nog inzetten. Dat zijn eigenlijk de twee lijnen die we zien. Het begint met een zaad en dat voleindigt in het Nieuw Jeruzalem. Het begint met een zaad van het leven, dat eindigt in het Nieuw Jeruzalem. En het begint met een zaad van dood en het eindigt in de poel van vuur. Met betrekking tot de poel van vuur, in Openbaringen 20 vers 14 staat, en de dood en de Hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. Eigenlijk die poel van vuur is eigenlijk de universele vuilnisbak. Waar alles in gegooid wordt, alle negatieve dingen. En ook de dood en de Hades. De dood en de Hades zijn personen die ook in de poel van vuur geworpen worden. de tweede dood. De laatste vijand van ons en van onze God is de dood. En die wordt in de poel van vuur geworpen. In Openbaringen 22 vers 1 en 2 zien we: en hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. Wij zijn degene die eten van de vrucht van deze boom.
Amen.
Wij hebben recht op het eten van het voedsel van deze boom.
Amen.
Wij eten dus van de vrucht van deze boom.
Amen.
En ons leven, onze daden, onze wandel zijn de bladeren van de boom.
Ja.
Tot genezing van de volkeren. En je kunt je voorstellen, de broeder haalde van de week een voorbeeld aan. Dat je kunt je voorstellen dat als mensen door 3,5 jaar grote verdrukking heen gaan, waar alles omgedraaid wordt, goed is slecht en goed, slecht is goed, alles is op zijn kop gezet. Dat die mensen die daar doorheen komen en de heilige geholpen hebben, een voorbeeld nodig hebben van hoe gewoon weer een mens te zijn. Ja, die hebben geleefd onder omstandigheden die ver van normaal menselijk leven zijn. Maar prijs de Heer, wij mogen eten van de boom van het leven.
Amen.
Ik wil nog even de voetnoot hierbij halen. Dat de ene boom des levens aan beide zijden van de rivier groeit, betekent dat de boom des levens een wijnstok is, die zich verspreidt en voortgaat langs de stroom van het water des levens voor Gods volk om te ontvangen en te genieten. Deze boom vervult voor eeuwig wat God vanaf het begin bedoeld heeft. De boom des levens was gesloten voor de mens vanwege zijn val. Maar hij werd geopend voor de gelovigen door de verlossing van Christus.
Amen.
Halleluja. Vandaag de dag is het genieten van Christus als de boom des levens het gemeenschappelijk deel van de gelovigen.
Amen.
We hebben allemaal deel, we hebben allemaal recht op deze boom des levens. He? Prijs de Heer. In het duizendjarig rijk zal het genieten van Christus als de boom des levens een beloning zijn voor zijn overwinnende gelovigen. Uiteindelijk in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, voor de eeuwigheid zal het genot van Christus als de boom des levens het eeuwig deel zijn van al Gods verlosten. Christus als de boom des levens is de levensvoorziening die beschikbaar is langs de stroom van de geest als het leven, als het water des levens. Waar de geest stroomt, daar wordt de levensvoorziening van Christus gevonden. Dit is alles in en met de goddelijke natuur als onze heilige weg, aangeduid door de straat. Dit is de voorziening van de heilige stad en dit is de manier waarop de stad wordt voorzien.
Amen.
En dit is de voorziening van de heilige stad en het is de manier waarop de stad wordt voorzien en gebouwd. Prijs de Heer. En gelukkig, zoals de broeder van de week aangaf, is het geen kokosboom. Waarbij je eerst moet klimmen om een kokos eruit te halen en hem dan nog te breken voor een beetje sap. Nee, het is een wijnstok die je zo kan grijpen. Die je zo kan pakken. En zo kunt eten. Zo voorradig. God is echt beschikbaar voor ons. En dat nieuwe Jeruzalem is de vrucht van het leven. Dat is de voleinding van het leven. Het is net als een bollevelden waarin je kunt staan en een foto kunt nemen. Van de week zag ik nog een foto op een tablet met een bollevelden. Die mooie bollevelden. Die hele veld, helemaal één grote, mooie tentoonstelling van deze tulpen. Prijs de Heer, het is de volleinding van het leven. En zoals we ook deze week of vorige week in 2 Petrus hebben gezien. Het begint met de zaad van het geloof. En dan de wortel van deugd en de wortel van kennis en de stam van zelfbeheersing. En uiteindelijk de takken van volharding en godsvrucht. En uiteindelijk zien we de vrucht van broederliefde en liefde.
Amen.
In dit nieuw Jeruzalem is Gods natuur aanwezig.
Amen.
Zijn liefde, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid en zijn licht zijn daar aanwezig. Dat is zijn natuur. Dat is de werkelijkheid van het Nieuw Jeruzalem.
Amen.
Hoe het eruit ziet, dat weet ik niet. Maar we mogen vandaag een beetje proeven. Een beetje voorsmaakje hebben.
Ja.
Maar we zien, In Romeinen 5 vers 8 zien we de voortzetting van deze situatie. Hier zien we dat Adam en buiten de boom des levens en buiten de boom de kennis van goed en kwaad staat. Maar inmiddels zijn we in Romeinen 5 tot en met 8. En staan we te midden van deze situatie waarin de zonde of het lichaam van deze dood hebben wij nu. En we hebben een geest die volop levend is.
Amen.
En wij zitten daartussenin met onze ziel, met ons verstand, gevoel en wil. Maar ons verstand speelt een sleutelrol in ons christelijk leven. Met ons verstand kunnen we ons richten op de geest. Het verstand gezet op de vlees is dood en het verstand gezet op de geest is leven en vrede. Prijs de Heer. Maar wij worden daar in onze ervaring natuurlijk heel vaak in heen en weer geslingerd. Dat is onze dagelijkse ervaring, dat we tussen dood en leven, we beginnen soms levend. We hebben een tijd met de Heer, maar we eindigen in de dood. En dan misschien al een paar uur later. Ja. Van de week had ik een situatie waarin onze keuken moest vervangen worden. Een van mijn zoons was bezig met een lamp vervangen. En die verloor een klein fittingsschroefje. Zo'n heel klein fittingsschroefje. En die was daar zoek tussen al die troep. En toen zei hij tegen mij van, ik denk dat we een nieuwe lamp moeten kopen. Ik zeg, oh. Ik koop niet zomaar een nieuwe lamp. Ik zeg, Heer Jezus, u bent een schroefjeszoeker. Halleluja. En prijs de Heer. Het schroefje was binnen een minuut gevonden. Maar waar het om gaat, is dat we ons kunnen wenden tot onze geest. In alle dingen, in alle situaties. En of we nou wel of niet een schroefje vinden, dat is dan een tweede ding, zeg maar. Prijs de Heer. De boom van het leven eten bij C. De boom van het leven eten, dat wil zeggen van Christus als onze levensvoorziening genieten, moet de voornaamste aangelegenheid zijn in het gemeenteleven. De inhoud van het gemeenteleven is afhankelijk van het genot van Christus. Hoe meer we hem genieten, hoe rijker de inhoud zal zijn. Maar broeders en zusters, de inhoud van het gemeenteleven, de plaats waar wij zijn, is afhankelijk van de mate waarin we genieten van Christus.
Amen.
Ons elke dag genot bepaalt hoe ons gemeenteleven is.
Amen.
In Genesis 2 vers 9 zien we, ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten.
Amen.
En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Ja, wat we hier zien is dat het goed is om van te eten. De boom is goed om van te eten. Als God zegt dat het goed is, dan moet het wel goed zijn. En als God zegt dat hij in de midden staat, dan moet hij in het midden staan. Dan moet hij niet aan de zijkant staan. De boom des levens moet voor ons in het midden staan. Want God zegt dat hij in het midden staat. Dus hij moet het centrum van ons wezen zijn. Hij moet het centrum van ons leven zijn. Dat is wat betekent in de midden staan. In Genesis 2 vers 16 zien we, en de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof mocht gij vrij eten. Het is een gebod. Het is een gebod om van die boom te eten.
Amen.
We zijn vandaag de dag in een oorlogssituatie. Dat beseffen we misschien niet zo, maar we zitten in een oorlog. Een geestelijke oorlog. En in een oorlog moet je beseffen dat een gebod is een gebod. Een bevel is een bevel. Ik heb één zoon die zit in het leger en die leert nu zeg maar wat het is om bevelen aan te nemen. Met bevelen, ja, eindelijk, inderdaad. Met bevelen aannemen betekent dat je je eigen verstand aan de kant moet leggen. Dan kan je niet met je eigen mening komen. Bevel is bevel. Eten is eten. God heeft ons bevolen om te eten van de boom van het leven. En als we dat leren te doen, trouw zijn om te doen, dan zien we ook in Openbaringen 2 vers 7, dat God de overwinnaars beloont met de boom van het leven. Het is niet alleen een goed, het is niet alleen een gebod, het is ook nog eens een keer een beloning. Een beloning voor hen die eten.
Amen.
En uiteindelijk in het Nieuw Jeruzalem zien we dat als we onze lange kleren laten wassen, dat we zelfs recht hebben op de boom van het leven.
Amen.
Halleluja. Staat die boom centraal of niet?
Amen.
Halleluja.
Amen.
Die boom staat hartstikke centraal.
Amen.
En dat is voor ons cruciaal om terug te keren. Keer op keer op keer.
Amen.
Naar de boom van het leven. Maar, bij D zien we. Maar om van Christus te genieten, is het noodzakelijk dat we hem lief hebben met de eerste liefde. Als onze eerste liefde voor de Heer verlaten, missen we het genot van Christus en verliezen we het getuigenis van Jezus. Daardoor zal de kandelaar van ons verwijderd worden.
Amen.
Dus, we moeten hem hebben als de eerste liefde. In Efeze zei hij, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. In Matthäus zegt hij nog, wat is het eerste gebod volgens de wet? En dan zegt hij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Met alles wat we hebben. Voor mij persoonlijk, toen ik het gemeenteleven binnenkwam, riep de Heer mij door drie specifieke versen. Die versen staan in Matthäus 10, vers 37, 38 en 39. Meestal kan ik ze niet droog vertellen, maar ik ga het nu toch een keer proberen. Wie vader en moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zoon en dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven verliest, zal het vinden. Nee. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn zielenleven verliest, ter wille van mij, zal het vinden.
Amen.
Prijs de Heer. Onze liefde voor de Heer moet een absolute liefde zijn. Hij moet absoluut op nummer 1 staan. En hij moet als enige als nummer 1 staan. En sterker nog, hij is een jaloers God. Hij duldt geen tweede naast hem. Net als dat je ook... ook geen twee vrouwen heb of drie vrouwen. Je hebt één vrouw.
Amen.
En je hebt één man.
Amen.
Meer brengt ellende.
Ja?
Amen.
Amen.
Amen. Prijs de Heer.
Amen.
De eerste liefde herstellen is de Heer als eerste achter, dus bij E. Als eerste achter in alles. Als we Christus alles in ons leven maken, hebben we het verlies van de eerste liefde overwonnen. In Colossenzen 1, 18 staat, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Hij is de eerste die uit de doden is geboren. Hij heeft de mens in God gebracht. Zijn geboorte. En bij de geboorte van een kind weten we dat als het een normale geboorte is, dan komt het hoofdje altijd eerst. Het hoofd is altijd eerst. En daarna komen de leden van het lichaam. Dat noemen we natuurlijk niet en zeggen we, daar komt het lichaampje. Maar wij zijn de leden van het lichaam. Hij is het hoofd. Hij is de eerstgeborene. Hij heeft dus de eerste plaats. En hij moet de eerste plaats krijgen in alle dingen. In Johannes 14 vers 21 staat, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. De conditie voor de Heer om zichzelf te openbaren is dat we hem lief hebben. Dit is de eerste conditie. Paulus zegt dat hij vanaf de schoot van zijn moeder apart is gezet en dat het God behaagde om hem zijn zoon te openbaren.
Amen.
Dat is wat Paulus zegt. In Johannes 14 vers 23 zien we dat als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken.
Amen.
Dus het liefhebben staat echt centraal voor de Heer. Net als dat een man-vrouw relatie hangt af van liefhebben. Als er liefde is, is al het andere onbelangrijk. Zijn openbaren van zichzelf aan ons en zijn woning maken bij ons heeft te maken met ons liefhebben van hem.
Amen.
Het spreken van de Heer bij F. Het spreken van de Heer aan de gemeente in Efeze kan met vier cruciale woorden samengevat worden. Liefde, leven, licht en kandelaar. Liefde, leven, licht en kandelaar. Dit zijn de vier cruciale woorden. We moeten de Heer op elke manier en in alles de eerste plaats geven om de eerste liefde te herstellen. Dan zullen we van hem genieten als de boom van het leven en zal dit leven onmiddellijk het licht van het leven worden. Dan zal er een schijnen zijn in ons dagelijks leven en collectief als de kandelaar. Dus de eerste plaats is liefhebben. Onze liefde voor hem komt voort uit ons tijd doorbrengen met hem. Net als dat je tijd doorbrengt met je geliefde. Ja? De tijd die je eraan spendeert laat zien hoeveel je haar of hem lief heeft. En de Heer wil dat we hem lief hebben. En als we hem lief hebben, kan hij zichzelf uitdelen. En dan deelt hij zichzelf uit als leven. Dan ervaren we het leven. En dit leven, in hem was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dus het licht brengt, dat leven brengt licht voort. Dus onze tijd met de Heer door de weeks, elke dag, brengt leven en licht voort. Als we dan bij elkaar komen, dan krijg je automatisch een kandelaar. Dan krijg je een schijnen van de kandelaar. Dit is één grote kandelaar. Het Nieuw Jeruzalem is één grote kandelaar. Die schijnt. Daar is zelfs de zon en de maan niet meer voor nodig. Het is één groot licht, waar God zelf het licht is. In de lamp, het lam. Hij is het licht. Prijs de Heer. Maar er is ook een andere kant. De kwade toestand van de goddelozen is dat ze niet naar de Heer komen om te eten en van hem te genieten. Ze doen veel dingen, maar ze komen niet om de Heer aan te raken. Hem te nemen, hem te ontvangen, hem te proeven en hem te genieten. In Gods ogen is er niets zo kwaad als dit. Voor ons is er niets zo kwaad als niet naar de Heer te terugkeren. Hoe goed we het ook bedoelen. Voor ons is terugkeren belangrijk. Het belangrijkste. En voor God is dat ook het belangrijkste. In Jesaja 55 vers 1 en 2 staat: O alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Het goede eten is eten van de boom des levens. Dat is het goede voor ons. In vers 6 en 7 staat: Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En roepen is een drinken. Drinken van de Heer. Roept hem aan. O Heer Jezus. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Ook hier zien we alweer dat de ongerechtige man zich bekeerde van zijn gedachten. Of dat hij zijn gedachten verlaat. Ons verstand is echt een cruciale factor in ons dagelijkse christelijke leven. Ons verstand te wenden. Jesaja 57 vers 20. Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen en wie er water en slijk en modder opwoelen. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En in Jeremia 2 vers 13. Want mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van het levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Hè, maar hier staat, want mijn volk. Hij heeft het hier niet over vreemden. Hij heeft het hier niet over ongelovigen. Maar hij heeft het over mijn volk. Mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Hè, de voetnoot bij dit stukje zegt Jeremia, een boek vol met uitspraken over Israëls zonde en Gods toorn, tuchtiging en bestraffing, openbaart dat het Gods bedoeling is in zijn economie om de fontein, de bron te zijn van levend water, om zichzelf uit te delen aan zijn uitverkoren volk voor hun tevredenheid en genot. Het doel van dit genot is om de gemeente, Gods wederhelft, voor te brengen als Gods groei, Gods uitbreiding, om Gods volheid te zijn voor zijn uitdrukking. Amen. Dit is het verlangen en het, van het hart, het welbehagen van God in zijn economie. Amen. De volledige ontwikkeling van deze gedachte, die in dit vers als een zaadje wordt gezaaid, is in het Nieuwe Testament te vinden. De voetnoot gaat verder, maar ik stop. He, prijs de Heer. Wij moeten terugkeren naar de bron. De bron is de boom en de bron is het water. De stroom van het levende water. De gelovige vandaag is een miniatuur van de Hof van Eden. God als de boom van het leven is in zijn geest. Satan als de boom van de kennis is in zijn vlees. En zijn verstand zit daartussenin. We zijn ofwel in de geest of in het vlees. Er is geen derde plaats waar we kunnen zijn. Daarom moeten we ons verstand op de geest zetten. He, want wat het vlees bedenkt is de dood, maar wat de geest bedenkt is leven en vrede. Dit is deze situatie. De situatie van ons lichaam, ons gevallen lichaam. Onze geest die tot wedergeboorte is gebracht door ons geloof in onze Heer Jezus Christus. En ons verstand, ziel en wil. Dit is het strijdterrein. De strijd voor God en de strijd voor Satan is onze ziel. Onze ziel speelt een cruciale rol. Onze ziel is voor de uitdrukking van God. Daarom wil hij onze ziel winnen. En daarom moeten we ons verstand op onze geest zetten. Zodat hij daar kan beginnen met zichzelf uitdelen. En ons levend maken. Zelfs tot in ons sterfelijke lichaam aan toe. We zullen kijken naar Romeinen 5, Romeinen 6. Een aantal versen. Om te laten zien dat dood en leven daarin terugkomt. In Romeinen 5 vers 12 staat: daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben. En in Romeinen 5, 14, toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes. He, dus we zien hier het binnenkomen van de dood en de dood die heerschappij voert. In Romeinen 5, vers 17 staat: want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade van de gave der gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, Jezus Christus. En dus hier zien we leven terugkeren. Opdat, in vers 21, opdat zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid, tot het eeuwige leven. Jezus Christus onze Heer. Dus twee vormen van regeren. Het zij de dood, het zij genade. In Romeinen 6 zien we de nieuwheid van leven terugkomen. Romeinen 6 vers 4 en 5 zeggen: wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood. Opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Ja, wij zijn in hem gedoopt en daarmee zijn we gelijk geworden aan zijn dood. De ervaring hiervan is in onze geest. Hoe meer we zijn dood ervaren, hoe meer we in zijn opstanding worden gebracht. Dit groeiproces hebben we. En in Romeinen 7 zien we een hoofdstuk wat we misschien niet zo graag zien, want Romeinen 7 gaat over dood en gedood worden. En Romeinen 7 spreekt over de ervaring die we hebben in ons vlees van het zijn in Adam. Romeinen 7 spreekt over een zoekende, wanhopige gelovige die de Heer wil vinden en dienen, maar die telkens faalt. En die wordt die de ervaring van zijn lichaam, van deze dood ervaart. Daarom in Romeinen 7 vers 10 staat: en het gebod dat mij ten leven was, bleek mij ten dode te zijn. Dus er is hier een gebod dat bedoeld was om te leven, maar dat hem uiteindelijk toch doodde. Want de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid en door het gebod gedood. Dus wat we hier zien is de ervaring van een zoekende, wanhopige gelovige die ongelooflijk zijn best wil doen om de Heer te dienen. We kennen het misschien zelf ook wel, dat als we bijvoorbeeld een verhaal horen over Daniel. Daniel bad 3 keer per dag. En wat willen wij misschien ook doen als we dat horen? Dan willen wij misschien ook wel 3 keer per dag bidden. En dat lukt ons dan niet. Of we nemen ons voor om 2 hoofdstukken uit de Bijbel te lezen, elke dag. En dat lukt ons dan niet. Wij maken onze eigen wetten. Of we vragen de Heer, Heer, help mij om mijn vrouw lief te hebben. En dat lukt dan niet. Want wij vragen de Heer om een wet, om onze eigen wet toe te passen. Wij vragen de Heer om onze ziel te sterken. En dat is het probleem. We maken onze eigen wet. En dat is de ervaring die we hebben. En dat is wat de zonde gebruikt. Elke keer als we zo'n wet voor onszelf maken, dan zegt de zonde dankjewel. Ik heb je. Ik heb je te pakken. Ik zal je doden met deze wet die je zelf gemaakt hebt. Je geeft hem als het ware. De zonde is de moordenaar waar jij zelf het mes aan geeft. Jouw wet is het mes voor de zondaar om jou te doden. Daarom staat hier al, en dat staat niet in onze Nederlandse Bijbels. In Paulus roept in Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van deze dood? In de Nederlandse Bijbel staat de dood, deze dood. Deze dood verwijst naar de zonde die jouw wet gebruikt als een wapen om je te doden. Amen. Bij A. Het lichaam van de mens was oorspronkelijk rein, maar door de val injecteerde Satan zichzelf tot in de mens, waardoor het lichaam van het mens het vlees werd. Ons lichaam is het lichaam van de zonde en het lichaam van deze dood. Het lichaam van de zonde is heel actief en heel krachtig om te zondigen tegen God. Maar het lichaam van deze dood is zwak en krachteloos in het doen wat God behaagt. Zolang we nog leven, tot de dag van onze verlossing, is het lichaam van de zonde en de dood altijd met ons. Het vlees is de samenkomstplaats en de samenstelling van zonde, de dood en Satan. Het vlees is hopeloos en kan nooit verbeterd worden. In het belang van zijn economie gebruikt God ons zondige en lelijke vlees in zijn wijsheid en soevereinheid om ons te dwingen om ons naar onze geest te wenden, zodat we door de groei van God in ons meer van de geest verkrijgen voor zijn bouwwerk. Zacharia 4:6 zegt, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Amen. Het is door mijn geest. En ons vlees is de stok achter de deur. De stok achter de deur om ons te dwingen. Te dwingen om terug te keren naar de Heer. En dat is de dwang die we hebben. Want als we terugkeren naar onze geest, dan hebben we leven, viervoudig leven. We hebben de geest van God die in onze geest woont. Die is levend. We hebben onze geest die levend is geworden door de geest. We hebben ons verstand dat we richten op een geest waardoor ons verstand levend is geworden. En uiteindelijk dringt dat door tot ons sterfelijke lichaam. Prijs de Heer. Leven en dood is de kern van de Bijbel. Misschien dat we als mannen hebben we misschien vast wel gelezen dat we onze vrouwen lief moeten hebben. En dat onze vrouwen zich moeten onderwerpen aan de man, aan haar eigen man. Dit staat niet in Genesis 2. In Genesis 2 staat en het was goed. En het was goed betekent dat de vrouw zich onderwerpt aan de man en dat de man haar vrouw lief heeft. Maar er staat leven en dood is de kern van de Bijbel. Prijs de Heer. Leven in onze geest of leven in onze vlees is een kwestie van, net als met het licht, een schakelaar omzetten. En we moeten onze geest aanraken. Hij is geïnstalleerd in ons. Elektriciteit is misschien moeilijk te begrijpen, want als mijn leerlingen vinden het altijd moeilijk om te begrijpen. Ik mag dat proberen een beetje uit te leggen. Maar met elektriciteit is het zo dat je het niet kan voelen, niet kan ruiken, niet kan proeven, maar het is er wel. En hier is ook elektriciteit aangelegd. En wat we alleen maar hoeven te doen is de schakelaar aan te zetten. En dan zitten we in het licht. Zodra we de schakelaar uitzetten, zitten we gelijk in het donker. Dat is ja, nu dan even niet, omdat het nog niet donker is buiten. Maar als het donker zou zijn buiten, zit je gelijk in het donker. De geest van God is geïnstalleerd in ons wezen. Hij is in onze geest. En wij moeten leren om onze geest aan te raken. En dit staat los van ons gevoel. Het is een kwestie van beoefenen. Het is een kwestie van, ja, ik zou zeggen net als een sportman trainen. Het moet een normaal iets worden om onze geest aan te raken. We moeten ons verstand op de geest zetten. En als we ons verstand op ons vlees zetten, dan is dat niet per se alleen ons zondig lichaam. Maar alles buiten God is ons vlees. De Bijbel noemt alles buiten God ons vlees. Zelfs onze goede bedoelingen. We zien het met Petrus, die de Heer terzijde roept en zegt, Heer, dat zal u niet gebeuren. Nadat de Heer heeft gezegd dat hij aan het kruis moest lijden in Jeruzalem. Dat zal u niet gebeuren, Heer. En de Heer roept hem apart en zegt, ga achter mij, Satan. Met andere woorden, zijn goede intenties waren nog steeds het vlees. Was het vlees waardoor Satan werkte om Petrus in dit geval, zeg maar, apart te zetten. Dus ons goed doen, ons werelds vermaak, ons voornemen, ons vrouwliefde hebben, onze zinnen zetten op de toekomst, zijn allemaal dingen van het vlees. Onze toekomst zijn in handen van de Heer. Dus we moeten leren om een nieuw hart te ontwikkelen. En een nieuw hart te ontwikkelen kan je een beetje zien als dat ik zeg maar, ik ga altijd, zeg maar elke dag ga ik op de fiets naar mijn werk. Dat is een afstand van 4,5 kilometer ongeveer. En ik neem dan natuurlijk, ik zeg altijd, mijn fiets weet de weg. Je kent dat wel. Ik fiets altijd hetzelfde paadje. Dat is op zichzelf niet erg, totdat er op een gegeven moment een bord verschijnt. Met vanaf die en die datum, werkzaamheden, dan kan je er hier niet meer door. Nou, in mijn geval hadden ze dat bord net zo goed niet hoeven plaatsen. Dat maakt geen verschil, want ik kwam op de ochtend dat dat bord inging, kwam ik natuurlijk gewoon voor die afzetting te staan. Want ja, ik kijk niet naar borden waar ik bekend ben. Dus ik kom, en dan moet ik dus een nieuwe weg gaan bedenken. Dan bedenk je natuurlijk wel een nieuwe weg. En die weg die lag er natuurlijk al lang. Die lag daar al lang. Maar desondanks ben ik nog wel een paar ochtenden naar diezelfde afsluiting gegaan. En niet alleen in dezelfde week, maar ook nog wel in de weken daarna. Dat je gewoon niet, dat je zo terugvalt in je oude gewoontes. Maar dat geldt ook zo voor ons geestelijk leven. Ons geestelijk leven vallen we ook telkens weer terug in onze oude mens. We zijn zo gewend om daarin te leven en in daar te wandelen, dat we daar telkens weer intrappen om daarna terug te keren. Maar we hebben een geest en we kunnen hem aanroepen. Amen. Halleluja, Heer Jezus! Amen. We hebben hem in onze geest wonen, dus we moeten ons hart trainen om terug te keren naar onze geest. Amen. Elke keer opnieuw.
Amen.
Ons terugvallen is niet een kwestie van dat we terugvallen, maar eigenlijk ons terugvallen begint omdat we onze geest verlaten. Ja. Vanaf het moment dat we onze geest verlaten, zijn we al teruggevallen. Ja. Zodra je de schakelaar uitzet, is het gelijk donker. Je hoeft niet de duisternis in te wandelen, je bent er gelijk in. Dat is onze situatie. O Heer, amen, ja, o Heer. Gerechtelijk gezien, bij één, gerechtelijk gezien werden zowel Satan als ons vlees voor eens en voor altijd veroordeeld aan het kruis. Dus gerechtelijk gezien is dat één keer opgelost. Maar God liet het vlees toe om bij ons te blijven, om ons te helpen en te dwingen om ons naar onze geest naar Christus in onze geest te wenden en geen vertrouwen op het vlees te hebben. Yeah. We zien dat de doorn in het vlees bij Paulus aanwezig is om hem te helpen.
Yeah.
Te helpen om zich niet te verheffen, maar ook om de Heer uiteindelijk te laten zeggen, mijn genade is u genoeg. De Heer wil genade geven.
Amen.
En hij wil de genade doen toenemen. Dat is het verlangen van de Heer. In Filippenzen 3:3 zien we, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen door de geest van God. En in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.
Ja, amen.
Amen. De Heer staat gewoon niet toe dat we op vlees vertrouwen.
Amen. Ja.
Telkens als we op vlees vertrouwen, komen we bedrogen uit. En pakt de zonde dat als een mes om ons zeg maar toch weer terug te brengen in ons falen. Zonder de hulp die we van het zondige, lelijke vlees ontvangen, zouden we niet zo wanhopig zijn om de Heer te verkrijgen of om hem in ons gewerkt te hebben. Ons doel, kan heiligheid, geestelijkheid of overwinning zijn. Maar Gods doel is zichzelf tot in ons te werken om ons heerlijk te maken. Wanneer we ons in een moeilijke situatie bevinden, zijn we vaak meer open tot de Heer en meer bereid om ons naar hem te wenden en hem toe te laten om zichzelf tot in ons te werken.
Amen.
Ons doel is misschien anders dan Gods doel. Gods doel is om zichzelf in ons uit te werken. Als wij een maaltijd nuttigen, als we elke dag doen we dat tenminste 3 keer per dag, althans, ik doe dat 3 keer per dag. Een maaltijd nuttigen. En dan neem ik uiteraard voedsel in. En dan gaat dat naar mijn maag. En in mijn maag zijn maagsappen. En deze maagsappen, die breken dat voedsel af. En die verspreiden dat naar mijn wezen. Deze maagsappen zijn een beeld van de transformerende geest.
Amen.
Wij hebben een transformerende geest. In ons wezen. En die wil het voedsel afbreken en in ons wezen uitdelen. Wil ons verspreiden, wil zich verspreiden, wil ons transformeren.
Amen.
Dus wij hebben een transformerende geest.
Amen.
Deze transformerende geest heeft voedsel nodig. Als wij niet meer eten, dan krijgen we een knorrende maag, dan worden we chagrijnig, dan worden we, hele vervelende mensen. Ik wel. Ja, omdat ik geen eten meer heb. Dus of ik eet te weinig, of als ik soms verkeerd gegeten heb, dan is het ook vervelend. Dus wij moeten eten. Wij moeten gezond eten. We moeten eten van de boom van het leven. Maar soms moeten we ook naar de Heer gaan om te vragen, Heer, wat wilt u dat ik eet? Ja, als we mensen overkrijgen, dan moeten we misschien wel kijken van, wat vinden deze mensen lekker? Zijn ze vegetarisch? Of wat anders? Houden we daar rekening mee? Of zetten we gewoon een grote pot aardappelen neer? Alsjeblieft. Waarom zet je nou alleen aardappelen neer? Ja, die vind ik lekker. Ja? Die vind ik lekker. Wat jij lekker vindt, dat heb ik niet gevraagd. He, maar wat vindt u lekker, Heer? Wat wilt u dat ik lees? Wat wilt u dat ik me op richt? He, soms moeten we ook ergens op richten. Om bepaald voedsel te eten. Niet voor jouzelf, maar voor een ander. Het voedsel dat we eten, wat we klaarmaken, moet niet voor jouzelf zijn, maar voor die ander. Dat we er zelf aan deelnemen, is hartstikke fijn. Is hartstikke goed. Maar het moet zijn, amen, voor de rest. Dat is ons voedsel. Als we hem zoeken, zal zelfs de zondige samenstelling van het vlees een hulp voor ons worden om de Heer te verkrijgen. Omdat we zo vaak falen, zijn we wanhopig om ons naar de geest te wenden. En op deze manier verkrijgen we de geest. Meer van de geest, dankjewel. Amen. In Exodus 23:23 staat, en als je dit vers naar ongelovigen leest, dan kan dat helemaal verkeerd uitgelegd worden. Daarom ga ik het proberen heel goed uit te leggen.
Amen.
Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar de Amoriet, de Hetiet, de Perisiet, de Kenaniet, de Siwiet en de Jebusiet. En ik zal hen vernietigen. In 28 en 29 staat, ook zal ik hoornaars voor u uitzenden, opdat zij de Siwiet, de Kanaaniet en de Hetiet voor u uitverdrijven. Ik zal er niet in één jaar voor u uitverdrijven, opdat het land geen woestenij worden en het wild gedierte u niet te veel worden. Wat we zien met deze volkeren is natuurlijk dat de Heer, in de tijd van Noach koos hij Noach uit. De rest van de volkeren verging door de watervloed. In de tijd van Babylon riep God Abraham uit Ur der Chaldeeën. God ging mee met Abraham. God ging niet mee met al die andere volkeren. Dus al die andere volkeren leven een leven zonder God. En in een leven zonder God, dan krijg je dat mensen zich gaan onderscheiden op, naar hun natuurlijke capaciteiten. Hey, je krijgt een beetje Amsterdam-Rotterdam. Ja, of Utrecht-Groningen. Die allemaal zeg maar op hun eigen specifieke natuurlijke manier zichzelf onderscheiden. Hey, wij in het noorden of wij in het zuiden. Dan krijg je de natuurlijke eigenschap die de boventoon voert. Maar die natuurlijke eigenschap laat iets zien van onze natuurlijke mens. Van onze natuurlijke mens. Hoeveel wij culturele dingen meenemen en mee denken dat we daar God mee kunnen dienen. Bij de voetnoot bij de Amorieten staat, bij 23:23:1, Exodus. De verschillende heidense stammen die het land bezetten, duiden op de verschillende aspecten van ons natuurlijk leven. De goden, afgoden van de heidense stammen met de demonen hierachter, vertegenwoordigen de geestelijke krachten van het kwaad. Achter ons natuurlijke leven zitten de krachten van het kwaad, die de aspecten van ons natuurlijk leven gebruiken, manipuleren en sturen om ons te frustreren om bezit te nemen van de alomvattende Christus en te genieten van zijn rijkdommen. De geschiedenis laat zien dat de heidense stammen in het land de bron waren van Israëls zonde tegen God. Dit geeft aan dat ons natuurlijk leven de bron van onze zonde is. In de ogen van God zondigen zij die volgens het natuurlijke leven wandelen voortdurend, of zij nu het goede of het kwade doen. Omdat het natuurlijke leven ons ervan weerhoudt Christus te bezitten en van hem te genieten, moeten we het haten. En als we groeien in Christus, bereid zijn het uit te drijven. He, dus dat is wat deze volkeren symboliseren. Aspecten van onze natuurlijke mens die wij als gelovigen moeten uitdrijven. Moeten haten, niet moeten willen gebruiken. En die zijn eigenlijk gekruisigd met Christus. Amen. Onder 5 staat, onze tegenspoed, nederlagen, mislukkingen en teleurstellingen dwingen ons om te beseffen dat er geen hoop is in ons vlees. Het vlees is alleen goed om ons te dwingen, om ons naar Christus in onze geest te wenden, om ons tot in de geest te dringen en ons wanhopig te maken om tot in de geest te komen en om ons waakzaam te houden om in de geest te blijven. Ja, ons falen, ons tegenspoed zijn leermomenten. Zijn onze leermomenten. De leermomenten, op school zeg ik altijd, als je faalt is helemaal niet erg als je er maar van leert. Dat zijn onze leermomenten. En ons falen, ons nederlaag, onze mislukkingen dwingen ons opnieuw om tot onze geest te komen. En er is één ding wat God voor ons niet kan doen. En dat is eten en drinken. Dat is iets wat God niet kan doen. Dat zullen we zelf moeten doen. Wij moeten de geest voedsel geven om in ons te werken. De Heer geeft niet om onze overwinning. De Heer geeft alleen om één ding, dat we Christus als de geest verkrijgen.
Ja.
Door ons verstand op de geest te zetten. Filippenzen 3:8, ja zeker, ik acht ook alle schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen. En in 2 Korintiërs 3 vers 18, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer de Geest. De Heer is een transformerende geest. En ons verstand is een cruciale rol in zijn transformerende werk. Ons verstand moet vernieuwd worden. Maar wij moeten ook voor onszelf de besluit nemen dat we de Nederlandse uitspraak, dat we het kaas niet van onze brood laten eten. Dat betekent dat we onze zinnen erop moeten zetten om de Heer na te jagen. En om ons verstand te zetten. Amen. In Romeinen 5, ik zal de rest uitlezen, want ik mag het niet, het lukt me niet om het af te maken in de tijd. Amen. In Romeinen 5 zijn we in Adam, in Romeinen 6 in Christus, in Romeinen 7 in het vlees en in Romeinen 8 in de geest. De Adam in hoofdstuk 5 wordt ervaren in het vlees in hoofdstuk 7 en de Christus in hoofdstuk 6 wordt ervaren in de geest in hoofdstuk 8. Bij A zien we staan, wij christenen hebben een feitelijke en positionele overbrenging uit Adam door de dood van Christus en door zijn opstanding tot in Christus. In Adam erfden we de zonde die ons tot zondaars samenstelde. We erfden de dood die ons aan de ene kant verzwakt en het voor ons onmogelijk maakt om de dingen te doen die God behagen. En die aan de andere kant over ons heerst. En we erfden veroordeling onder de wet van de dood. Onder de wet tot de dood. In Christus ontvingen we de gave van gerechtigheid, van het leven en van de rechtvaardiging onder de genade van het leven. Waarin we met genade over alle dingen heersen. Wij christenen hebben door met Christus gekruisigd te zijn, een praktische en ervaringsgerichte overbrenging uit het vlees tot in de geest, door onze organische vereniging met Christus als de wet van de geest van het leven. Dat is te veel. Amen. Christus zelf is het leven van God, het eeuwige leven. Hij kwam opdat wij leven hebben en het overvloedig mogen hebben. Hij stierf een levensbevrijdende dood en ging tot in een leven uitdelende opstanding binnen, om de levengevende geest te worden. Als de wet van de geest van het leven, die het leven geeft aan onze geest, ons verstand en ons sterfelijke lichamen, zodat we door het leven verslonden worden, om het leven aan anderen te bedienen. Om op de lijn van het leven te blijven, moeten we de weg nemen van Christus als de boom van het leven, te genieten. Zie de cruciale gemeenschap van broeder Lee hieronder.
Amen.
Amen. Prijs de Heer.